Koffie Curieus. Met Jonas van Dikke.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie Curieus, de podcast over wetenschap en weetjes op een zondagstempo. De meeste van jullie zullen wel weten dat in november de allereerste aflevering van Koffie Curieus werd uitgebracht met als thema Halloween. En achteraf kreeg ik heel wat positieve reacties. Dus vandaar heb ik beslist om een volledig seizoen te maken van Koffie Curieus. En dit is de eerste aflevering, dus het is de eerste aflevering van het eerste seizoen. Dus eigenlijk die Halloween aflevering was zo'n beetje aflevering 0 van seizoen 1, de piloot aflevering. Jullie hebben al een teaser te horen gekregen via Twitter en Facebook met hints over de 6 thema's die in de 6 afleveringen zullen behandeld worden. Ik ben benieuwd hoeveel jullie er zullen kunnen raden. Ik moet deze podcast beginnen door meteen wat reclame te maken. Want ik heb een Patreon page aangemaakt. Wat is Patreon? Patreon, dat is een pagina waarop zangers, cartoonisten, YouTubers, gamers, podcasters, kortom alle soorten artiesten, steun kunnen vragen aan hun fans. En dat kan je doen door om de zoveel tijd een bepaald bedrag te storten op die pagina, dus op die Patreon pagina. Dat is een bedrag dat je volledig zelf kiest. Het kan al vanaf $1 per aflevering, dat is eigenlijk minder dan 1 euro. En hoe hoger het bedrag dat je stort, hoe meer voordelen je krijgt. Dus iedereen die een bijdrage levert vanaf 1 euro al, wordt sowieso vermeld in de podcast. Dus eeuwige roem wacht op u. Maar het wordt eigenlijk pas echt interessant vanaf 2 euro per aflevering, want dan krijg je bij iedere aflevering toegang tot een extra fragment dat enkel en alleen voor die Patreons voorzien is. In dat extra fragment praat ik wat over mijn eigen ervaringen met het thema, of geef ik een kleine blik achter de schermen van Koffie Curieus. Dus dat is voor 2 euro. En de echte diehards, die kunnen gaan voor 5 euro per aflevering. En die krijgen dan de kans om de intro van Koffie Curieus in te spreken. Jullie hebben daarnet al gehoord dat de intro niet door mijzelf werd ingesproken. Deze keer was dat door Noemi de Zutter, dat is een collega van mij. Dus de mensen die 5 euro per aflevering willen geven, die kunnen in de toekomst mogelijk eens de intro van Koffie Curieus spreken. Hoe cool is dat? Dus laat je eens volledig gaan. Surf naar patreon.com/koffiecurieus. Dus dat is patreon.com/koffiecurieus. En zie dan maar welk bedrag het beste bij jou past. Voilà, tot zover dit blokje reclame. Ik weet niet of dat voor podcasts ook zo werd, maar ik zal er maar hashtag ad achter zetten zeker. Of hashtag influencer, kan allemaal. Bon, ik heb jullie genoeg bezig gehouden. Veel plezier met de eerste aflevering van het eerste seizoen van Koffie Curieus. Op 11 februari dit jaar kwam het volgende nieuws in de aandacht.
You know, you have that idea of the post-apocalypse where insects are running around and you have to protect yourself from them? You're gonna have to edit that because it seems like insects around the world are dying at an alarming rate. This is a very serious story.
Scientists are warning that insects could become extinct within the next century. They claim this would lead to a, quote, catastrophic collapse of nature's ecosystems.
Without insects, scientists say life on Earth is under threat.
And a large number of the crops we eat and rely on are pollinated by insects. So imagine a world where that pollination process is not taking place. And there are some cases already around the world where we are having to pollinate by hand at huge cost, at huge economic cost, simply because the insects aren't there to do the work that we would normally ask them to do for free.
If the insects disappear, we're going to disappear too.
Een Australische en een Belgische wetenschapper, Chris Wijkhuis, bestudeerde samen meer dan 70 studies over de wereldwijde insectensterfte. Hun conclusies waren ronduit catastrofaal en werden over heel de wereld opgepikt. Het voornaamste cijfer: de laatste 30 jaar waren er elk jaar 2,5% minder insecten op de wereld. Dat wil zeggen dat er aan dat tempo over 10 jaar een kwart minder insecten zullen zijn, over 50 jaar nog maar de helft en over 100 jaar zullen er geen insecten meer zijn. Een zeer angstwekkend cijfer. Nu, alles in het leven moet genuanceerd worden, zeker in deze tijden, en de wetenschappers geven zelf ook toe dat er maar weinig info bekend is over insecten in ontwikkelingslanden en tropische landen, dus daar zijn er mogelijk andere effecten, En er zijn ook insectensoorten die het de laatste jaren net beter doen. Dus dat alle insecten ooit zullen verdwijnen is weinig waarschijnlijk. Maar het is een verontrustend teken aan de wand dat er dringend iets moet gedaan worden aan de stijgende insectensterfte. Maar is dat eigenlijk wel zo erg? Wat hebben we eigenlijk aan insecten? Die storen ons toch alleen maar? Vliegen, wespen, muggen, luizen, mieren, kakkerlakken. Allemaal ambetante beesten die we toch liever gewoon kwijt zijn. En dan al die insecten die zorgen voor gigantische schades in de landbouw, zoals sprinkhanen en bladluizen. En insecten die voor ziektes zorgen, malaria-muggen en tsetsevliegen. Wel, het zal je misschien niet verbazen, maar het antwoord op de vraag is het erg dat de insecten verdwijnen, is volmondig ja. Insecten zijn de basis van ons ecosysteem. Ze zijn het voedsel voor ontelbaar veel vogels, muizen, vleermuizen, reptielen en vissen. En zelfs voor ons, mensen, die geen insecten eten, of toch nog niet, zijn insecten cruciaal om ons leven in stand te houden. Alleen weten de meeste mensen daar niets van. In deze podcast ga ik jullie proberen te overtuigen van de schoonheid en van het nut dat insecten hebben, met een aantal concrete voorbeelden. En geen paniek, het wordt geen saaie doemdenk-podcast van oh nee, we moeten nu onmiddellijk alle insectjes gaan redden. Nee, ik wil gewoon een aantal belangrijke, maar ook evengoed leuke en gekke manieren overlopen waarom insecten zo'n boeiende en nuttige beesten zijn. Ik beloof je dat je na deze podcast niet meer op dezelfde manier zal kijken naar die kever die op je terrastafel landt of die bijen in je bloemetjes zitten koteren. Er zit veel meer in die beesten dan je denkt. Insecten zijn de meest diverse dierengroep op onze planeet. Er zijn ongeveer 1 miljoen soorten insecten officieel beschreven. Dat is al veel, maar het gaat dus enkel om de officieel gedetermineerde soorten. En het vervelende aan insecten is dat die soms heel klein kunnen zijn of op plaatsen leven waar wij als mensen niet zo vaak komen. Dus men verwacht dat er eigenlijk nog veel meer insecten op de wereld rond vliegen en lopen. Insecten behoren tot de klasse van de Insecta. Het woord insect komt van het Latijnse insectum, wat zoveel wil zeggen als beesten met een verdeeld lichaam. Insectenlichamen zijn namelijk altijd verdeeld in 3 delen. Het hoofd, het abdomen of de buik waarop de poten vastzitten en het achterlijf. Kijk maar eens goed naar het lichaam van een mier of een wesp, daar kan je heel duidelijk die afscheidingen zien. De grootste families binnen de insecten zijn de Lepidoptera, dat zijn de vlinders en motten. De Diptera, dat zijn alle vliegen en muggen. De Hymenoptera, dat zijn alle bijen, wespen en ook de mieren, dat is dezelfde familie. En dan de allergrootste groep, de Coleoptera, die bestaat uit meer dan 380.000 soorten kevers. Een groep die niet tot de insecten behoort, zijn de spinnen. Want insecten hebben altijd 6 poten, spinnen hebben er 8. Zeg dus nooit insect tegen die spin die in de hoek van je kamer zit. Of toch niet als er ook een entomoloog in je kamer staat, wanneer zij daar heel gevoelig aan.
Hey!
Nog een paar leuke cijfertjes. Ten eerste, men schat dat 90% van alle diersoorten op aarde insecten zijn. Ten tweede, op ieder gegeven moment van de dag zijn er 10 triljoen insecten in leven. Dat is een eentje met 19 nullen achter. Nu, als ik zelf dat getal las, dacht ik van, ik ga dat proberen om visueel voor te stellen. Dus, als je 10 triljoen mieren, dus gewone huismieren die je in België kan vinden, als die allemaal achter elkaar zou plaatsen, dan krijg je een ketting van mieren van 40 biljoen kilometer. En met die ketting kan je 1 miljard keer rond de aarde draaien. Dat is dus altijd een veel te hoog getal om voor te stellen, dus ja, ik geef het op. En ten derde, voor iedere mens op aarde lopen er 200 miljoen insecten rond. Ik neem aan dat je het nu al een beetje voelt kriebelen.
Ugh.
Nu, van alle insecten die er op onze aarde zijn, zijn er toch wel een aantal die nog net ietsje indrukwekkender en nuttiger zijn dan de andere. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat al onze fruitbomen, tomatenplanten en bloemen worden bestoven? Juist, ja.
Zoals jij. Daar heb je Maya de bij. Ze vliegt door de lucht als een vogel zo blij.
bijen. Bijen zijn misschien wel de meest gekende en meest geliefde insecten ter wereld. Iedereen kent Maya de bij, de Bee Movie. En de mensen van mijn streek, de Westhoek, zullen waarschijnlijk de bijen van het Meli pretparken nog wel kennen. De voorloper van Plopsaland in Adenkerken. Kortom, bijen zijn schattig, lief, harde werkers. We houden allemaal van bijen. Maar weten jullie eigenlijk hoe zo'n bijenkolonie in elkaar zit? Misschien wel, misschien niet. Ik ga het toch in 1 minuut proberen uit te leggen. Dan is het eigenlijk vrij complex in elkaar. Here we go. Een bijenkolonie bestaat uit werksters, darren en een koningin. De werksters en koningin zijn vrouwtjes, de darren zijn de mannetjes. Er is maar 1 koningin per kolonie. Een nieuwe kolonie begint met de koningin en een aantal werksters die in de zomer een nieuwe woning zoeken. Eens ze die gevonden hebben, beginnen ze raten te bouwen. Na een paar dagen gaat de koningin op zoek naar een dar van een andere kolonie om mee te paren. Na die bevruchting zit de taak van het mannetje er meteen op. Poepen met de koningin is letterlijk zijn enige functie. En daardoor worden duizenden eitjes bevrucht die in de raten worden gelegd. Tot 2000 eitjes per dag. Uit die bevruchte eitjes komen allemaal werksters. Die werksters hebben verschillende functies, zoals het verzorgen van de larven, het schoonhouden van het nest, het verjagen van vijanden en natuurlijk het zoeken naar voedsel en maken van honing. De koningin die legt niet alleen bevruchte eitjes, maar ook onbevruchte eitjes. En daaruit komen de darren. Die zorgen dus voor de voortplanting. En een nieuwe koningin die wordt gemaakt uit een bevrucht eitje, dus waar normaal gezien een gewone werkster uitkomt. Maar een aantal eitjes worden in speciale raten gelegd en worden uitverkoren om een specifiek soort voedsel te krijgen, koninginnenbrei genoemd, die speciaal gemaakt wordt door de werksters. Zo krijgt de kolonie dus een nieuwe koningin en de oude koningin vliegt weer uit met de helft van de werksters op zoek naar een nieuwe kolonie. Voilà, een bijenkolonie in 1 minuut. Dat was dus bondig uitgelegd, maar er is nog veel meer te vertellen over die bijen, want ze hebben toch wel een aantal vreemde gewoontes. Ik ga er 3 uitpikken. Ten eerste, de darren. Ik zei daarnet dat de darren de mannelijke bijen zijn en dat hun enige levensdoel is om met een koningin te paren. Ik hoor nu al een aantal mannen denken, wat een droomleven. Maar wacht tot je dit hoort.
Op een warme zomerdag zit je als dar te wachten op een plant tot de koningin langskomt om mee te paren. De temperatuur is goed, het weer is goed, dus je voelt aan dat het moment is voor de bruidsvlucht, het moment waarop de koningin op zoek gaat naar partners. Als je had gehoopt om eerst romantisch wat te babbelen voor je de daad verricht, think again, want je bent daar niet alleen. Er zijn nog duizenden andere mannetjes samen met jou aan het wachten tot er een vrouwtje passeert.
Plots is er commotie. Er is een koningin gesignaleerd. Je zet de achtervolging in. Je vliegt langs planten en bloemblaadjes en duwt de andere darren uit de weg. En hoera, het is je gelukt. Je hebt de koningin te pakken. De tijd is gekomen om te komen. Geen tijd voor voorspel, want er zijn nog veel wachtenden na u. Je haalt je Endophallus boven, stopt hem in de koningin. En binnen de 5 seconden ejaculeer je. En dan wordt alles zwart. Je sterft. Wat is er gebeurd? De ejaculatie van de darren gebeurt met zo'n explosie van kracht dat het zaad zich in de koningin schiet en dat de dar flauw valt. Die ejaculatie is zelfs zo sterk dat het hoorbaar kan zijn voor de mens. En, het ergste moet nog komen, het is zo sterk dat de volledige endophallus zich afscheurt van het lichaam van de dar en gewoon in de koningin blijft zitten. Het heeft zelfs een functie, want het zorgt ervoor dat het zaad niet uit het lichaam van de koningin kan druipen. Maar gek genoeg houdt die bengenende endophallus de andere darren niet tegen, want de volgende die trekt dat gewoon eruit, begint ook te paren en ervaart dan dezelfde pijnlijke dood. Tijdens 1 zo'n bruidsvlucht paart de koningin met 5 tot 20 darren. En wat dan met de darren die niet hebben kunnen paren? Die vliegen teleurgesteld terug naar het moedernest, waar ze niet langer gevoederd worden door de werksters, weggejaagd worden uit het nest en uiteindelijk sterven door honger en koude. Wat een droomleven. Het tweede verhaal dat ik wil vertellen gaat over de werksters. De belangrijkste taak van de werksters is om voedsel te zoeken. Nectar en stuifmeelkorrels van bloemen en planten. Tijdens een van haar zoektochten vindt een van de werksters een veld vol met bloemen. Aha, een feestmaal voor mijn kolonie, denkt de werkster. Maar ze kan dat niet allemaal alleen dragen. Ze heeft hulp nodig van haar collega's. En ze heeft daarvoor een eigen codetaal ontwikkeld. De werkster neemt het staaltje van het voedsel mee terug naar het nest. En eens ze daar aangekomen is, begint ze te dansen. Als de bloemen minder dan 50 meter van het nest liggen, dan begint ze in een cirkel te dansen. De andere werksters weten dan dat er heel dicht in de buurt een grote voedselbron is. Als die verder dan 50 meter ligt, dan hebben ze iets meer hulp nodig. Dan begint de werkster in een achtvorm te dansen. Ze vliegt verticaal in twee grote cirkels en waar de cirkels elkaar raken, begint ze te zigzaggen. De hoek die die zigzaglijn maakt met de verticale as is de hoek waarin de voedselbron zich bevindt ten opzichte van de zon. Dus als ze in een 8 begint te dansen en de lijn waarin ze zigzagt ligt 30 graden naar rechts, dan wil dat zeggen dat de bloemen zich bevinden 30 graden rechts van waar de zon nu staat. En hoe sneller ze die dans doet, hoe dichter de bloemen liggen. Het is eigenlijk het bijenalternatief van de Google Review. En het derde verhaal gaat over de jonge koninginnen. Er kan maar één koningin zijn per kolonie. Dus als er een nieuwe koningin geboren wordt, dan vertrekt de oude. Om een nieuwe koningin te doen groeien, krijgt een bevrucht eitje koninginnenbrei. Maar niet één eitje krijgt die brei, meerdere eitjes krijgen dat. Je weet maar nooit dat er iets misgaat met dat ene eitje. Dus het is mogelijk dat er meerdere koninginnen beginnen te groeien. En dat kan natuurlijk alleen maar slecht aflopen. Gelukkig hebben de bijen ook daar iets op gevonden. De allereerste koningin die uit haar raadcelletje komt gekropen, die heeft het recht om koningin te worden. En om duidelijk te maken aan al haar concurrenten dat ze verloren hebben en dat zij de enige echte koningin is, begint ze te tuten. Luister maar. Dit geluid komt van een filmpje en het is echt zot om te zien, want iedere keer als die koningin begint te tuten, stoppen alle werksters plots met bewegen. En daarna doen ze gewoon weer verder waarmee ze bezig waren. De andere koninginnen die weten dus dat het geen zin heeft om uit hun cel te kruipen, want dan moeten ze beginnen vechten met die eerste koningin. En ook zij maken een geluid om dat duidelijk te maken aan de kolonie. Zij beginnen te kwaken. Dus tuten en kwaken. Genoeg nu over de bijen. Behalve nog één iets. Ik moet iets bekennen. Al hetgeen ik hiervoor heb verteld gaat alleen maar over honingbijen. Maar niet alle bijen die je ziet zijn honingbijen, belangen niet zelfs. Er zijn ook heel veel solitaire bijen, die het dus allemaal op hun eentje doen. In België alleen al zijn er meer dan 350 soorten solitaire bijen. En dan heb je ook nog hommels. Al die bijensoorten samen hebben een heel nuttige functie voor onze mensen, want ze zorgen voor de bestuiving die we nodig hebben om onze landbouwgewassen te kunnen laten groeien. Meer dan 30% van al onze landbouwgewassen worden bestoven door hommels en bijen. Tegenwoordig worden hommels zelfs commercieel verkocht om te gebruiken in serreteelt, voor de meeste tomaten en komkommers bijvoorbeeld. Je kan dus letterlijk een doosje hommels kopen om die in je serre te zetten, zodat ze rustig kunnen rondvliegen en je plantjes bestuiven. Het Belgisch bedrijf genaamd Biobest is daar trouwens pionier in geweest en verkoopt nu hommels over heel de wereld.
Oh, laat de beest! Laat de beest!
Nu, bijen zijn dus nuttige insecten voor onze landbouw. Maar niet alle insecten zijn nuttig. Er zijn ontelbaar veel plaaginsecten die grote schade kunnen aanrichten in landbouwgewassen. Sprinkhanen bijvoorbeeld, die in gigantische zwermen complete arealen kunnen leegvreten. Termieten, die bomen kunnen beschadigen. Larven van de Colorado-kever, die volledige aardappelvelden kunnen verpulveren. En iets dichter bij huis ook bladluizen, tripsen, rupsen, noem maar op. Je kan die insecten bestrijden met pesticiden, maar die hebben een aantal serieuze nadelen. Het voornaamste dat ze ook heel wat onschuldige insecten dood. Dus kan je zoeken naar een andere, milieuvriendelijkere manier om die insecten te bestrijden. En wat is er nu milieuvriendelijker dan insecten te bestrijden met andere insecten? We noemen dat biologische bestrijding. Het bekendste voorbeeld heb je misschien ooit al eens van gehoord, namelijk lieve heersbeestjes. Er wordt altijd gezegd dat het goed is om veel lieve heersbeestjes in de tuin te hebben, want die eten de bladluizen op. En bladluizen zijn slecht voor je bloemen en planten. Die zuigen namelijk plantensap op, waardoor de plant verzwakt. En als er een volledige kolonie bladluizen op je plant zit, dan kan je zelfs sterven. En de larven van lieve heersbeestjes, die eten die bladluizen dus op. Nu, dat is heel mooi natuurlijk, maar gewoon opeten, dat is maar een beetje saai. Dus ik wil liever iets vertellen over een andere vijand van de bladluis, namelijk de sluipwesp. Sluipwespen zijn een soort heel kleine wespen, van een paar millimeter tot een centimeter groot. Sluipwespen zijn parasitoïden, dat wil zeggen dat het een deel van zijn levenscyclus in een gastheer doorbrengt. En bij de bladluis gaat dat als volgt werk. Een vrouwtje sluipwesp gaat op zoek naar een bladluiskolonie. Ze zoekt naar een grote, sterke bladluis en eens ze een target gekozen heeft, sluipt ze er naartoe. Haha. Oké. Als ze dicht genoeg gekomen is, plooit ze plots haar achterlijf tussen haar poten naar voren en steekt ze ermee in de bladluis. Die voelt een lichte steek en loopt weg, maar heeft niet door dat die sluipwesp net een eitje in zijn lichaam heeft getropt. Uit dat eitje komt een larve en die larve begint zich te voeden met de lichaamssappen van de bladluis. In het begin heeft die bladluis niets door. Die eet rustig op zijn gemakje verder. Hij merkt misschien wel dat hij ietsje meer moet eten, maar op zich gaat het leven gewoon door. De larve die zorgt er dan ook voor dat zijn gastheer zo lang mogelijk in leven blijft, door zo lang mogelijk van zijn vitale organen af te blijven. Hoe langer hij van de bladluis kan profiteren, hoe beter. Maar op een gegeven moment is al het eten op en begint hij de vitale organen op te eten. En dan voelt de bladluis het. Hij wordt zwakker en zwakker. Hij sterft en verandert in een mummie. Ondertussen is de larve nog steeds smakelijk aan het eten van alles wat ooit in die bladluis heeft gezeten. Als alles op is, is de larve al even groot als de bladluis zelf en begint hij te verpoppen. Hij heeft daarvoor geen echt popschild nodig, want daar dient het ondertussen hard geworden vel van de bladluis voor. 2 weken nadat het eitje in de bladluis werd gelegd, breekt de nieuw geboren sluipwesp door het vel van de bladluis en begint de cyclus opnieuw. Ook deze sluipwesper worden commercieel verkocht samen met nog tientallen andere insecten die andere plaaginsecten bestrijden. Een ecologische manier om aan gewasbescherming te doen. Nu, insecten zijn niet alleen nuttig in de landbouw. Ook voor de geneeskunde kunnen insecten heel nuttig zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van madentherapie? Als je denkt aan maden en geneeskunde, dan begin je waarschijnlijk een heleboel vieze dingen voor te stellen. En ik moet toegeven, deze keer heb je gelijk, want de foto's die je tegenkomt als je maggot therapy of madentherapie googelt, zijn echt niet voor gevoelige kijkers. Maden zijn de larven van vliegen. En er bestaan verschillende soorten vliegen die hun larven op aas of kadavers zetten, zodat ze daar het resterende vlees van kunnen gebruiken. Soms worden ze ook in open wondes gelegd, dus van levende dieren. Je zou denken dat dat heel slecht nieuws is, maar eigenlijk zijn die maden daar heel nuttig, want in plaats van het gezonde vlees aan te tasten, eten die maden alleen het dode en geïnfecteerde weefsel op, en de rest laten ze voor wat het is. Hierdoor geneest de wonde veel sneller dan gewoonlijk. Dus waarom zou dat niet op mensen toegepast kunnen worden? In het begin van de 20e eeuw werd met succes geëxperimenteerd op mensen, maar door de opkomst van de antibiotica is madentherapie daarna wat vergeten geraakt, tot de jaren 2000. Dan begon antibiotica-resistentie plots op te komen. Er werd opnieuw gezocht naar alternatieven. In de praktijk gaat het als volgt. Na licht ontsmetten en bevochtigen van de wonden, wordt een aantal steriele maden in de wonden gedropt. Ofwel in een zakje, ofwel volledig vrij. Dan kunnen er 20 zijn, maar ook 100 of zelfs meer, afhankelijk van de wonden. De wonde wordt volledig afgesloten en iedere dag gecheckt en na 4 dagen worden de maden verwijderd. Tegen dan is al het dood en geïnfecteerd weefsel weggegeten en blijft alleen nog gezond weefsel over. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt voor permanente open wondes van bijvoorbeeld diabetespatiënten. Madentherapie wordt tegenwoordig over heel de wereld toegepast. Ook in België kan je madentherapie aanvragen, mits de goedkeuring van een arts. Maar er zijn nog insecten die hun nut hebben bewezen in de medische wereld. Zelfs de mug, het meest gehate organisme ter wereld, heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek naar bloedverdunners in een stroomversnelling geraakte, samen met nog een heleboel andere bloedzuigende insecten, zoals teken en dazen. Die gebruiken namelijk allemaal antistollingsmiddelen om ervoor te zorgen dat, als ze een dier hebben gestoken, het bloed niet meteen begint te stollen. Die stoffen, die anticoagulantia worden genoemd, dat is een veel te moeilijk woord, die kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld tromboses en dus hartinfarcten te vermijden en te behandelen. Of wat dacht je van de Spaanse vlieg? Die staat al eeuwenlang bekend als een natuurlijk aphrodisiacum. Als je een Spaanse vlieg uitdroogt en verpulvert, dan bevat die voor ongeveer 1% de stof cantharidine, die in poedervorm of als liefdesdrank verkocht wordt aan mannen die wel eens van de grond willen komen. Als je nu al wilde plannen begint te maken met de kevers, let dan wel op, want eigenlijk is cantharidine een zeer giftige stof die voor mensen al dodelijk is vanaf 0,03 gram. Bij een iets lichtere overdosis kan je ook last krijgen van priapisme, oftewel een zeer langdurige erectie die ernstige schade kan veroorzaken. Pas dus toch maar op voor je naar SpaanseVliegSexshop.be surft. Temptation. Dus, we hebben bijen en hommels die onze planten bestuiven, sluipwespen en lieve heersbeestjes die onze gewassen beschermen, maden die onze wondes genezen, en nog zoveel andere voorbeelden van hoe nuttig insecten voor ons leven kunnen zijn. Wat zou er dan gebeuren als alle insecten zouden uitsterven, zoals in het artikel wordt gezegd dat ik in het begin vernoemde? Wel, we zouden allemaal sterven. En dat is niet eens overdreven. Ja, we zullen ons geen zorgen meer hoeven te maken over insecten die ziektes verspreiden, zoals malaria of dengue. En ja, we zouden geen insecten meer hoeven te bestrijden in onze gewassen. Goed voor 2,5 miljoen ton pesticiden die nu nog wereldwijd jaarlijks worden gebruikt. En ja, gedaan met de nachtelijke frustraties over zoemende muggen en zomerse frustraties over wespen en mieren op je eten. Maar daartegenover staat een kettingreactie van dood en verderf doorheen heel ons ecosysteem. Ontelbaar veel vogels, reptielen en vissen voeden zich volledig met insecten. En als die uitsterven, sterven ook de roofdieren uit die die beesten opeten. Ook voor ons vallen die dieren als voedsel weg. Oké, hoor ik je denken. Dan hebben we toch nog groenten en ander vlees over? Wrong. 50 tot 90% van ons voedsel wereldwijd bestaat uit rijst, tarwe, fruit en groenten, die allemaal afhankelijk zijn van insecten voor hun voortplanting, omdat ze moeten bestoven worden. Sommige planten kunnen ook door wind en water worden bestoven, maar dat valt niet te vergelijken met de super-efficiënte bestuiving door bijen en hommels. En wat dacht je dat al onze koeien, varkens en kippen eten? Juist, ja. Dus, geen voedsel meer voor ons. En het wordt nog erger. Ik zei daarnet dat er een kettingreactie van dood en verderf door ons ecosysteem zou gaan. Wel, je mag dat letterlijk nemen. Insecten zorgen voor het afbreken en ontbinden van kadavers en dode bomen. Dus zonder insecten zou heel onze planeet vol komen te liggen met dode wezens. En dat zorgde dan weer voor dat de nutriënten, de voedingsstoffen die planten nodig hebben om te groeien, onvoldoende in de bodem terechtkomen, waardoor die weer niet kunnen groeien. Dus zonder overdrijven, maar echt, onze planeet zou quasi volledig afsterven als er geen insecten zouden zijn. Dus trap die mier niet zomaar dood, laat de kever traagjes wegwaggelen en laat die bij maar in je tuin zoomen. Ze zijn er met de reden. En we hebben ze meer dan nodig. Iedere aflevering gaan we ook op zoek naar de origine van een bepaalde wetenschappelijke term. En deze keer is dat...
Body farm.
Ik wil jullie even waarschuwen. Mensen die redelijk gevoelig zijn aan onderwerpen die over de dood of over lijken gaan, luisteren nu beter even niet.
Tillig en Bos, Brugge. Een gebied van 2 hectare is afgespannen met politielint. Inspecteur Van Uit is net aangekomen met zijn Fiat Panda. Hij drinkt nog snel zijn schroefje leeg voor hij zich naar de crime scene begeeft. Inspecteur, roept iemand in een witte labenjas. We zijn blij dat u er bent. Het lijk is al even in staat van ontbinding. We hebben geen idee hoe lang het hier al ligt, maar het moet al een tijdje zijn, want het is al omgeven door maden en kevers. Wat moeten we doen? Inspecteur van Uit denkt na. Hij zet zijn zonnebril op en zegt... Tijd om langs te gaan bij mijn vrienden van de Body Farm.
Denk je erover na om je lichaam na je dood aan de wetenschap te schenken? Wel, een van de zaken die je dan met je lichaam zou kunnen doen, is het doneren aan een body farm. Dat is een instelling waar ze onderzoek doen op het menselijke ontbindingsproces. Want wat gebeurt er met een lichaam als het 1 uur, 6 uur, 24 uur of al 3 weken ergens ligt begraven? Welke delen blijven onaangetast en welke delen niet? En vooral, welke insecten kunnen we terugvinden op het lichaam? Veel insectensoorten hebben een heel specifieke levenscyclus waarbij ze op een bepaald moment of in een bepaald seizoen of bij een bepaalde temperatuur een deel van hun leven in ontbindend weefsel moeten doorbrengen. Dus als je dat specifieke insect op een lijk ziet, kan dat je heel wat vertellen over het moment van overlijden. Dit specifieke onderdeel van het criminele onderzoek wordt forensische entomologie genoemd. De allereerste body farm kwam er in 1981 bij de Universiteit van Tennessee in Amerika, onder leiding van Dr. William Paas. Hij werd al jaren door de lokale staatspolitie ingeroepen als hulp bij moordzaken waarbij een langdurig overleden lichaam werd gevonden. En omdat er in die tijd nog geen deftig wetenschappelijk gecontroleerd onderzoek naar werd gedaan, besloot hij er zelf maar eentje op te starten. Die kreeg niet de naam Body Farm, dat is eigenlijk een bijnaam. Het heet officieel de University of Tennessee Anthropological Research Facility. Het begon met één gedoneerd lichaam van een 73-jarige man die was gestorven aan een hartziekte, maar ondertussen zijn er continu 40 lichamen die bestudeerd worden in verschillende scenario's. Sommigen worden open en bloot in een veld gelegd, anderen worden begraven, nog anderen worden opgehangen of in een autovrak gelegd. Alle mogelijke doodsoorzaken worden onderzocht. Veel hangt dus af van de situatie, maar de eerste beesten die op hun lijk komen zitten zijn altijd vliegen. Die beginnen massaal eitjes te leggen, waaruit maden komen. Dat zijn dus de eerste bewoners van een lijk. Als je enkel vliegen en maden tegenkomt, dan mag je er zeker van zijn dat het overlijden nog maar net is gebeurd. Daarna komen de kevers af, die niet alleen aangetrokken worden tot het lichaam zelf, maar vooral door zijn nieuwe inwoners, de maden. En helemaal op het einde, als het skelet bijna zichtbaar wordt, kunnen er ook nog mijten en motten afkomen, die zich onder andere beginnen te voeden op het resterende haar. Er zijn ondertussen 7 body farms in de wereld, waarvan 6 in Amerika en eentje in Australië. Er is ook al sprake geweest om eentje te openen in India en in het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, want veel buurtbewoners zien zo'n body farm echt niet zitten. Bij de bestaande body farms werden al klachten neergelegd tegen de stank, de overvloed van insecten die op de lichamen afkomen, en een aantal buren claimden zelfs dat ze de lijken konden zien vanaf hun huis. Niet echt een gezellig uitzicht om aan je familie te tonen tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue. Het is natuurlijk ook een heel luguber idee waar je in eerste instantie liever afstand van zou willen nemen, maar het heeft ons al heel veel geleerd over hoe lijken precies ontbinden. En het heeft al meerdere keren gezorgd voor het laatste stukje bewijsmateriaal dat nodig was om iemand schuldig te kunnen verklaren voor een moord. Voilà, dat was de eerste aflevering van het volledige seizoen van Koffie Curieus. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vergeet niet naar de Patreon-page te surfen als je deze podcast wil steunen. Dus dat is Patreon, patreon.be of .com, sorry. En zoeken naar Koffie Curieus, je vindt het sowieso. En ondertussen is de Halloween-aflevering trouwens ook nog altijd beschikbaar. Zit op 250 views, denk ik. Dus dat is al een heel mooi aantal. Bedankt daarvoor, alleszins. Goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Blijf zeker nog even hangen voor het Fransje pannetje. En dan hoor ik jullie binnen 2 weken. Salut! Hier ben ik met de bestelling. Zoals voor meneer een Campari. Alsjeblieft. En voor het dochtertje een fristietje. En kijk, ik krijg er allebei gratis een frangipanneke bij. Voilà, alsjeblieft. Zeg, dat is nu wel toevallig, want wist je dat er in allebei jullie drankjes insecten zitten? Nee, je moet nu niet kijken of er iets in drijft. Ik bedoel gewoon de kleurstof die Fristi en Campari zo rood maken, die wordt gemaakt van insecten. Echt waar. De kleurstof noemt karmijnzuur, dat is E nummer 120, en die wordt gemaakt door luizen. En meer bepaald de cochenille-luis. Als je die luizen droogt en dan kookt, dan komt die kleurstof vrij en kan je dat gebruiken om voedingsstoffen mee te kleuren. Maar het kan ook gebruikt worden in verf of in de microbiologie om preparaatjes te kleuren. Er zijn dus echt kwekerijen speciaal voor die luizen, volledige cactusplantages waar die luizen op groeien. Per hectare cactussen kan 300 tot 400 kilo luizen gewonnen worden. En voor 1 kilo heb je 140.000 luizen nodig. Dus dat zijn bijna 60 miljoen luizen per hectare. De meeste luizen worden gemaakt in Peru, maar ook in Mexico, Guatemala en de Canarische eilanden zijn er luisplantages. En trouwens, dat is niet de enige voeding waar luizen in zitten. Er is namelijk nog een andere stof, schellak, die ook door luizen gemaakt wordt. En hier is het eigenlijk nog leuker, want die stof krijgen niet door de beestjes te koken, maar ze scheiden die gewoon zelf uit, langs achter. Dus het enige wat je moet doen, is de luis volgen terwijl hij zijn weg zoekt op een boom, en dan de lak van de boom schrapen. Schellak, dat is dus E nummer 904, en dat wordt gebruikt als glansmiddel, onder andere om appels en ander fruit te doen glanzen in de winkel. Het wordt ook gebruikt op snoep of op chocolade. En buiten eten wordt het ook nog gebruikt voor meubels, instrumenten en pillen. Allemaal dus als glansmiddel. Ik weet niet meneer of dat u een vegan bent en hoe strikt je dat volgt, maar als je geen insecten mag eten, dan moet je daar dus ook allemaal afblijven. Bon, laat dat smaken. Salutjes hè. Ik moet echt iets doen aan mijn verkoopspraatjes.